Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Onderzoek van NRC werpt nieuw licht op het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija, waarbij 70 burgers omkwamen en veel meer nog gewond raakten. Te weinig drones, geen eigen ogen ter plekke en bondgenoten met een net wat andere kijk op burgerslachtoffers. Wat zegt deze kwestie over de manier waarop Nederland oorlog voert?
We bevinden ons juni 2015 in Snow City, ergens in de woestijn van Jordanië, waar een Nederlands legerkamp is en waar vandaan zo'n 200 Nederlandse militairen bombardementen op Irak en later ook Syrië uitvoeren.
Kees Versteeg is binnenlandverslaggever en maakte dit verhaal met correspondent Jannie Schipper in samenwerking met de NOS.
Er zitten ongeveer 200 militairen in een legerbarak te kijken naar een beeldscherm. En op dat scherm zien zij filmbeelden. Beelden van bombardementen die de afgelopen week zijn uitgevoerd door het Nederlandse detachement.
En wat zien zij op dat scherm gebeuren in juni 2015?
Zij zien veel vernietiging. Zij zien iets anders dan anders. Ze zien een echt grote knal. Veel stofwolken, veel mist ook. En ze kunnen op een of andere manier voelen, zien dat die klap groter is dan anders. En dan wordt er gejuicht. Zoals een van de militairen tegen me vertelde, was alsof we hadden gescoord bij het wereldkampioenschap voetbal. Maar hoewel zij dat op dat moment niet weten, weten we nu dat dat de klap van het bombardement in Hawija was.
Doelwit was een fabriek van IS waar autobommen werden gemaakt. Maar door de luchtaanval werd een complete wijk van de stad Hawija weggevaagd. Het was een van de bloedigste bombardementen van de internationale coalitie in de strijd tegen IS.
Want we hebben het hier over het Nederlandse bombardement op Hawija. Dit is een onderwerp wat in Nederland heel veel stof heeft doen opwaaien.
In ieder geval in het parlement zou je kunnen zeggen. En in het kabinet. En wat er na onze publicatie van een jaar geleden gebeurde was dat eerst het kabinet heeft bevestigd wat wij schreven destijds. Dat inderdaad Nederland erbij betrokken was. En vervolgens zijn er 4 of 5, ik ben inmiddels zelf de tel kwijt, grote kamerdebatten over dit onderwerp geweest. En wat het kabinet zei was van, we hebben een legitiem doelwit vernietigd, een grote bommenfabriek van IS, maar we konden niet weten dat er zoveel bommen opgeslagen waren, dat die knal die daar in Snow City werd gezien, dat die zo hard was, zo groot was. En dat hoort een beetje bij de onzekerheden die je nu eenmaal in een oorlog hebt.
En mag ik dat samenvatten als het kabinet zegt, dit bombardement was een legitieme beslissing, maar met onbedoelde gevolgen?
Ja, dat mag je zeggen. Zeker. Het was een legitieme beslissing, want het was een legitiem doelwit. Er was een grote bommenfabriek waarvan de autobommen gebruikt werden, met name in de strijd om Kirkuk, waar toen heel erg om gevochten werd. Dus het was zonder meer een legitiem doelwit. Daar is iedereen het over eens. Maar mede na onze publicaties ontstond er toch een bepaald wantrouwen in het parlement van is het wel zoals het kabinet zegt dat het gegaan is.
En wat hebben ze gedaan om die vraag te beantwoorden?
Ze hebben daarvoor een onafhankelijke externe commissie in het leven geroepen. Dat was een wens van het parlement, die vervolgens werd omarmd door de minister, die daarmee uit de politieke gevarenzone kwam. En dat onderzoek, dat is deze week, zijn er meer details over bekend geworden wie daarin zitten. En ze beginnen op 1 januari. En de conclusies van het onderzoek zullen ver na de volgende verkiezingen zijn.
Maar jullie hebben in de tussentijd ook niet stilgezeten.
Nou, wat we hebben gedaan is die intrigerende vraag van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren, ook zelf te proberen te beantwoorden.
Henk Kees, als jij die vraag wil beantwoorden, waarom heeft Nederland op Hawija gebombardeerd? Waar moeten we dan beginnen?
Dan begin je bij de plek waar eigenlijk de coalitie ook begint, bij de voorbereiding van zo'n aanval. Hoe gaat dat, heb ik me afgevraagd. Dan kom ik uit bij een plek in de woestijn, een andere woestijn dan die van Jordanië, namelijk de woestijn van Kuwait. Daar is een groot militair kamp, kamp Arbatjan. En daar komen heel veel inlichtingen binnen van allerlei mogelijke kanten en die worden daar verzameld. Dus dit is waar de beslissingen voorbereid worden. Waar het materiaal verzameld wordt op basis waarvan later in de keten, want het is een soort keten, de beslissingen worden genomen.
En welke afwegingen gaan daaraan vooraf? Of iets een legitiem doelwit is om te bombarderen of niet?
Daarvan is van belang welk gevaar het biedt voor de bondgenoten. Dus het Irakese leger, Koerdische leger. En voor de coalitie van de Amerikanen, van de Nederlanders. Maar vervolgens zijn er bommenfabrieken, zijn er eenheden die een bedreiging vormen voor Irak. Die worden bij voorrang worden die aangepakt. En vervolgens is de vraag van welke risico's biedt deze aanval voor de omgeving? Als we deze aanval uitvoeren, hoeveel schade biedt dat, veroorzaakt dat eventueel? Economische schade. En dat is nog helemaal los van de menselijke kosten. Loop je de kans dat de burgers worden gedood of gewond raken bij zo'n aanval? En het officiële streven, maar ook in de praktijk, is echt streven om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken, het liefst nul.
Maar in Hawija, weten we, zijn een hele hoop burgerslachtoffers gemaakt. 70. En toch is dat bombardement doorgegaan.
Precies. En dat was dus de intrigerende vraag die mezelf stelde. Hoe kan dat dan? En dan kom je toch weer uit bij die inlichtingen, bij die informatie waar we het net over hadden, die in Kuwait wordt verzameld, dat daar gewoon gebreken in zaten in die informatie.
Henk Kees, wat schortte er dan aan die informatie?
Drones. Er was een groot gebrek aan drones. Er werd voortdurend omgevochten door allerlei afdelingen.
En wat is daarvan het risico als je niet genoeg drones tot je beschikking hebt?
Dan weet je niet genoeg wat er in en rond een doelwit gebeurt. Je weet niet wie er woont, wie er leeft. Dus niet legitieme strijders die je legitiem kunt aanvallen, maar echt burgers. Daar weet je dan te weinig van. En in Hawija hebben we wel een aanwijzing dat de Amerikanen achteraf hebben gezegd dat ze te weinig onderzoek hadden gedaan naar de gevaren van de opgeslagen bommenvoorraad. Wat gebeurt er? Zo'n doel wordt aangevallen. De bommen die de F-16 afvuurt, die exploderen. Maar daarmee ook die enorme bommenvoorraad. En het gevaar van de zogeheten secundaire explosies, zoals dat in jargon heet, is onvoldoende ingeschat, omdat er te weinig bekend was over wat daar precies lag.
Ja, de Amerikanen zeggen dus zelf, we zijn niet genoeg te weten gekomen. En dat had ondervangen kunnen worden door meer tijd met drones daar te observeren.
Ze zeggen niet letterlijk met drones, maar we hadden wel meer onderzoek moeten doen naar die bommenvoorraad, waarvan we wisten dat die een risico was. Dat staat ook in instructies van het Amerikaanse leger.
Dus ze kampen met een tekort aan inlichtingen vanuit de lucht, aan drones. Hoe wordt dat opgevangen?
Dat wordt opgevangen door ook heel goed te kijken naar de informatie die je vanaf de grond krijgt. Van spionnen, van informanten ter plekke, van Koerden, van Irakezen, van families, soms van weggevluchte militairen daar. En die jou kunnen vertellen wat daar precies gebeurt. Dat is informatie vanaf de grond. Je moet je voorstellen dat daar dus mensen waren in Hawija, die een jaar daarvoor was ingenomen door IS-eenheden. En er waren dus allerlei mensen waren achtergebleven, familieleden van Iraakse politiemensen en van legermensen, die goed opletten wat er in die stad gebeurde. En dat via via doorspeelde naar Kirkuk of naar andere plekken waar de coalitie zat. Dus het kijken naar die informatie vanaf de grond was het heel belangrijk om ter plekke mensen te kunnen spreken die informatie hebben doorgegeven. En daarvoor hadden we onze geweldige collega Jannie Schipper.
Ja, ik heb onder meer gesproken met Serhat Kader. Die was destijds hoofd van de politie.
Die vervolgens contact heeft gehad met het hoofd van de inlichtingenoperatie, met de Koerdische inlichtingenoperatie vanuit Kirkuk.
En hij was dus ook degene met een aantal andere veiligheidsdiensten die de informatie overbracht aan de Amerikanen uiteindelijk.
Dat was informatie die de Amerikanen vervolgens gebruikt hebben bij een voorbereiding van het bombardement op Hawija.
Dat er auto's af en aan reden, dat er trucks vol explosieven nog een paar dagen daarvoor naar binnen waren gereden. Dus dat soort informatie was vrij uitgebreid beschikbaar eigenlijk.
Maar het probleem met het praten met bronnen op de grond, met Koerdische contacten, is dat je niet precies weet wat hun eigen agenda is.
Het zijn geen neutrale bronnen.
Nee.
Voor bijvoorbeeld deze generaal Kader was het simpel zo dat er is dan een bommenfabriek. Die is heel gevaarlijk. Vanuit die plek worden aanslagen gepleegd op onze mensen in Kirkuk en in andere plekken. Dat moet uit de weg geruimd worden. Wie daar verder in de buurt is, boeit ons niet zo. Dat zijn allemaal IS'ers en anders, als het al geen strijders zijn, zijn het sowieso sympathisanten met IS.
Dus de mensen op basis van wiens inlichtingen wij beslissingen maken over leven en dood, over wel of niet bombarderen, hebben misschien wel een heel ander idee van wat onschuldige slachtoffers eigenlijk zijn.
Ze hebben sowieso daar een ander idee van. Zij zien inderdaad alleen maar strijders, IS-strijders. Terwijl wij in ons oorlogsrecht en ons humanitair recht onderscheid maken tussen combattanten, zoals het heet, en non-combattanten, strijders en burgers.
Dus als zo'n generaal Kader doorgeeft, nou, dit is een goed doelwit, het is belangrijk, er zijn geen onschuldige slachtoffers, dan moet dat wel geverifieerd worden. Want dat is niet informatie die je dus kan aannemen.
Precies. En wat daarbij ook nog een grote rol speelde, was dat het allemaal in een hoge drukpan gebeurde. Elke dag dat die fabriek niet werd aangevallen, vielen er doden in Kirkuk. Omdat die autobommen werden gebruikt tegen doelen in en om Kirkuk. Dus er zat heel veel druk op die beslissing om snel te kunnen bombarderen.
Dus zo'n beslissing moet gemaakt worden op basis van gebrekkige informatie, met eigenlijk een tekort aan inlichtingen vanuit de lucht, en ook nog eens onder een gigantisch hoge tijdsdruk.
Precies, dat is de context waarin zo'n voorbereiding plaatsvindt. Er is alleen één groot probleem. Degene die moet beslissen of Nederland mee gaat doen aan het bombardement, die weet dat allemaal niet helemaal precies. Die zit helemaal aan het einde van de route in dit proces.
Want wie is dat dan?
Dat is een hoge militair die Nederland naar Doha, Qatar heeft gestuurd, waar een grote Amerikaanse legerbasis is en waar de besluiten vallen welk land welk doel mag aanvallen. En in dit geval was Nederlanders gevraagd dit te doen. En dan moeten de Nederlanders zeggen of ze dat willen doen en of het doelwit, de aanval op het doelwit, past bij de oorlogsregels die het kabinet met het parlement heeft afgesproken.
Dan moet ik het dan zo zien dat de Amerikanen verzamelen deze inlichtingen. Die maken de afweging. Die zeggen dit is een mooi doelwit. Dit moeten we bombarderen. Nederland, willen jullie dat doen?
Ja, zo gaat dat. Waarbij vervolgens Nederland een soort informatiemap krijgt, zou je kunnen zeggen. Een elektronische informatiemap. Dat heet een targeting folder met alle relevante informatie over het doelwit, waarom het een legitiem doelwit is, maar ook over de risico's voor de omgeving. En alle informatie die daarin staat is verzameld onder Amerikaanse regie.
En dat is niet informatie die wij onafhankelijk kunnen controleren. Wij moeten aannemen dat de Amerikanen hun werk goed gedaan hebben.
Precies, wij moeten daarop vertrouwen. Ja.
En wat is dan de informatie die deze Nederlander, deze ene militair die niet in Kuwait aanwezig is, van de Amerikanen krijgt in de aanloop naar dat bombardement?
de informatie die militair samen met zijn juridische adviseurs krijgt, is dat het doel legitiem is, de aanval rechtmatig is, dat de Irakezen toestemming hebben gegeven, dat het aantal verwachte burgerslachtoffers nul is, dat aanvullende maatregelen, zoals het gebruik van precisiebombardementen en het bombardement bij nacht, dat die allemaal zijn genomen en dat er qua verwachte schade hooguit moet worden rekening gehouden met de vernietiging van één schuur.
Eén schuur. En één schuur bleek uiteindelijk 70 burgerslachtoffers te zijn.
Plus honderden gebouwen in de omgeving, woningen en vele gewonden ook.
En Kees, als dit de informatie is op basis waarvan Nederland dit soort beslissingen moet nemen, dan kun je je wel afvragen, als je dit zelf niet kan controleren, als je niet eens aanwezig bent op de plek waar die inlichtingen verzameld worden, kun je dan wel een afweging maken?
Ja, de Nederlanders vinden van wel, want die zegt dat is gewoon een kwestie van vertrouwen. Je vertrouwt op de informatie die de bondgenoten jou geven. En dat is ook heel vaak goed gegaan.
Maar in dit geval niet.
In dit geval is het en goed en fout gegaan. Het is goed gegaan waar het vernietiging van doelwit betreft. En het is fout gegaan wat betreft de enorme schade die het heeft veroorzaakt voor de omgeving.
Er zijn twee manieren natuurlijk waarop je ernaar kan kijken. Aan de ene kant kan je zeggen, wij gaan uit van de informatie van de Amerikanen. Dus wij maken een goede beslissing. En als dat uiteindelijk onbedoelde gevolgen heeft, dan is dat niet onze schuld, maar die van de Amerikanen. Maar je kan je ook afvragen, functioneert dat proces op het moment dat je niet zelf een afweging kan maken over wat die informatie die je krijgt waard is?
Nou, dat is eigenlijk een vraag die elk land verschillend beantwoordt. De Nederlanders vinden van wel. En er zijn ook veel andere landen die vinden van wel. Maar bijvoorbeeld Frankrijk, die ook meedeed, vond dat van niet. Frankrijk vond vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dus we moeten onze mensen moeten meer mee kunnen kijken in de voorbereidingen van deze belangrijke beslissing. Want als het Franse vliegtuigen zijn die de bom gooien en het blijkt toch een verkeerd doelwit te zijn, of de nevenschade is groter dan verwacht, dan zitten wij met de gebakken peren. Dus wij willen graag meer meekijken in het proces dat voorafgaat aan deze belangrijke beslissing.
Ik vraag me bijna af, is dit wel überhaupt een Nederlands bombardement te noemen? Of is dit een Amerikaans bombardement uitgevoerd door Nederland?
Zo zou je het kunnen noemen. Nu je dit vraagt, moet ik denken aan wat een bron tegen mij zei over hoe Nederlandse F-16's worden genoemd, überhaupt F-16's worden genoemd die de bommen afleveren. Dat noemen ze bommentaxis. Wij vinden het helden, mensen die die bommen gooien, die helpen IS te vernietigen. Maar voor de mensen in Kuwait waren het bommentaxis die vrij onbedreigd hun lading konden afleveren en helemaal aan het einde van het proces zitten. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan daar is boven onze macht bombarderen. Daar bedoel ik mee dat we aan de ene kant heel goede vliegers hadden in gemoderniseerde vliegtuigen met goede nieuwe precisiebommen. Maar dat we de randvoorwaarden voor zo'n operatie niet helemaal goed op orde hadden. En met die randvoorwaarden bedoel ik vooral een goede aanwezigheid hebben in het inlichtingenproces. Het ingewikkelde inlichtingenproces dat voorafgaat aan die ene beslissing om die bom te gaan gooien of bommen te gaan gooien.
Wij hadden eigenlijk alleen de optie ja zeggen of nee zeggen, maar een eigen afweging over een beslissing met dusdanig grote gevolgen kon bijna niet gemaakt worden.
Nee, en daar vertrouwden Nederlanders op dat dat kon. Want daarvoor hebben de bondgenoten, zeggen ze, die bieden ons goede informatie over het algemeen.
Eén schuur.
Er zijn natuurlijk burgerslachtoffers gevallen, dat weten we allemaal. Ik vind het ook tragisch. Maar dat is de informatie die wij hebben en die geef ik u door.
En nu wordt er dus door een externe commissie onderzoek gedaan naar of Nederland inderdaad goed gehandeld heeft hier en hoe dat proces gegaan is. Wat gaan de gevolgen daarvan zijn?
de gevolgen van het onderzoek kunnen zijn dat Nederland toch nog eens een keer bij zichzelf gaat kijken, in dit geval het ministerie van Defensie, bij zichzelf gaat kijken of zij goed voorbereid zijn op een volgende missie, zoals het heet. Dus stel je voor, we gaan weer ergens meedoen met een luchtoorlog. Hebben we dan ons apparaat op orde? Weten we goed hoe die inlichtingen tot stand komen en of die inlichtingen aan eisen voldoen?
Nemen we ook dan genoegen met deze gang van zaken of is dit niet meer genoeg voor een Nederlandse beslissing om wel of niet te bombarderen?
De spannende vraag, Thomas, is dat ik dat niet weet of we dan genoegen nemen. Dat is namelijk uiteindelijk een politieke vraag. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, volstrekt logisch als je na zo'n drama meer wil weten over die inlichtingen, over de kwaliteit van de inlichtingen. Aan de andere kant heb ik gemerkt, tot mijn eigen verbazing, dat het politiek gezien best handig soms is om dingen niet te weten. Om te kunnen zeggen van, oh, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat is wat de Amerikanen ons hebben aangeleverd. Daar kunnen wij toch verder niks aan doen?
Dan kunt u niet zeggen dat ik u verkeerd informeer. Ik geef u precies en exact met een beëdigde vertaling door wat mijn Amerikaanse collega heeft gezegd. Dat is mijn taak.
Zo werkt politiek gezien. Dat is het verschil tussen het hele inhoudelijke proces van de voorbereiding van zo'n bombardement en aan de andere kant het politieke proces dat we de afgelopen jaren hebben gezien.
Dankjewel, Gijs.
Alsjeblieft, Thomas.
Luister naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van der Werven en Julie Blusset. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag. Morgen weer.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.